Welkom bij de Retailers Podcast, de podcast waarin ik met opvallende retailers spreek over de retaillessen uit de carrière. In deze podcast ga ik in gesprek met Jan Peters, oprichter en eigenaar van Score en Chasen. Ik ben Marcel ten Holte, oprichter en eigenaar van Retailers Media. Jan, leuk om vandaag jou te mogen interviewen hier in Amsterdam, op jullie kantoor van Chasen.
Ja, welkom. Leuk.
We komen elkaar regelmatig tegen, maar ik heb nog een oude retailtrends opgesnord uit 2005. Toen bestonden wij, hadden we net ons achtste nummer was dat, hebben we jou uitgebreid geïnterviewd.
Ja, dat heb ik gezien.
In jouw jonge jaren. Ja.
Je bent goed gedocumenteerd.
Ja, daar gaan we het over hebben. Maar laten we even bij jou allereerst beginnen. Jouw eerste baan was in de food. Je begon bij de basismarkt als assistent bedrijfsleider. Had jij toen wat met retail of met food? Of
ik kom uit een middenstandsgezin. Mijn moeder had een dieren- en tuinspeciaalzaak. Dus wat dat betreft stonden we al op zeer jonge leeftijd achter de toonbank.
Ja.
En daarvoor. Dus wat dat betreft is het al met de paplepel ingegoten geworden.
En ben jij... Had jij niet zoiets van, ik wil daarin door?
Nee, dat had ik duidelijk niet. Mijn broertje is daarin doorgegaan. Ik ben uiteindelijk begonnen in de food.
Ja.
Na een opleiding op de laboratoriumschool. Dus dat had weinig met elkaar te maken. Maar goed, dat is toch algemene kennis die je meeneemt. En daar heb ik hartstikke leuk gewerkt. En dat vond ik erg leuk. Ik ben de food ook enorm blijven volgen.
Ja.
Uiteindelijk zat vele jaren later zat Tom Heidman bij mij in de Raad van Advies.
Dat vond ik ook toch wel een link naar voet.
Ja. Dus dan ben ik altijd blijven volgen. Maar uiteindelijk ben ik inderdaad op een gegeven moment overgestapt naar de fashion.
Ja, je begon bij Peek en Kloppenburg en daarna Meg & Maggie.
Ja, dat was erg leuk. Peek en Kloppenburg heb ik een beetje textielvak geleerd.
Ja.
En Meg & Maggie vond ik super interessant en erg leuk, maar dat was niet voor mij. Ik heb vooral genoten van al die prachtige vrouwen die daar binnenkwamen. Maar Jan met een jurk in zijn hand,
dat werkt niet.
Dat ging niet werken. Dus toen ben ik verder gegaan. Toen kwam ik bij de rijdende Amerikaan in Breda terecht.
Yeah.
Ja, daar zat ik helemaal op een plek. Ik was in no time bedrijfsleider daar op het 20ste al.
Yeah.
Had ik een winkel in Berg op Zoom. Ja. Maar waar ik kwam, daar liet ik de omzetten exploderen.
Ja.
Dus ja, dan als middenstandszoon, dan ga je toch heel snel denken, maar dit kan ik, dit ga ik zelf doen.
Dit ga ik zelf doen, ja. Dat was 1981, volgens mij.
Ja, long way back. En toen was ik 21. En mijn ouders die hebben me natuurlijk geholpen met de eerste opstart. Die stonden garant en dan kon ik een financiering bij de bank krijgen. Toen ben ik mijn eerste winkeltje begonnen.
En die hoorde je en die noemde je als Score op dat moment?
Ja, als Score. Ik wilde echt een winkel, een beetje voor mezelf. Coole jongens. Ja, toen heette dat tijd van zo'n stoere gasten.
Ja.
Beetje rock'n'roll gevoel, beetje die uitstraling. En dat wilde ik met Score. Hè, die naam was ook echt een beetje van daarop geënt. Ja. Hè? Score, doe je met voetballen, doe je met, met vrouwen, met van alles. Hè?
Ja, 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 ja.
Dus dat was een beetje de basis van het concept.
En de eerste winkel was in Apeldoorn?
Ja.
Waarom daar?
Nou, ik had bij de Rijden Amerikaan wel begrepen van, ja, je moet gewoon in de grote stad zitten.
Ja.
En ik keek als jochie dan in de grote steden. Nou goed, dan uiteindelijk Apeldoorn. Toen dacht ik dat het de stad was. Maar er woonden wel 140.000 mensen.
Ja.
En ik kon een leuk pandje krijgen wat ik nog een beetje verantwoord kon betalen. En dat was schuin over Boeis. Dat was destijds de keten in Nederland. Dat was een van hun beste winkels. Dus dat was een mooie locatie. En daar ben ik toen begonnen.
Als je naar het concept van toen kijkt, hè, met merken. Hoe ben je dat gaan bouwen?
Ja, het was iets minder, het was minder jeans toen. Maar het was... Lee Cooper, dat soort merken. En toen was dat Panmo-achtige was heel erg hot in die tijd. Maar wel echt wat toen hot was voor jonge gasten zoals ik.
Maar de doelgroep van toen is eigenlijk nog steeds je doelgroep gebleven? Of?
Nou, ja. Alleen demografisch is natuurlijk wel wat gebeurd.
Ja.
Uiteindelijk is het een heel duidelijk jeansconcept geworden. En dat was toen jong. En tegenwoordig is dat natuurlijk een hele brede leeftijdsgroep geworden, die dat draagt.
Daar gaan we zo meteen op door. Je bent dan een paar jaar bezig en in 1985 open je je tweede winkel.
Ja.
Waar was dat?
In Arnhem. Ja, bijzonder verhaal. Want als jochie kwam je daar op dat moment echt... Het was bijna onmogelijk om daar tussen te komen. Om een locatie te krijgen. Op zo'n locatie. Op zo'n toplocatie als in Arnhem. Maar uiteindelijk lukte dat via Hans Japon. Werd een vriend van me later, van Zadelhof. En toen ging Jamin failliet. En toen liep ik daar weer rond. Ik moet een keer een winkel hebben hier in Arnhem.
In de Vijzelstraat?
En dat was toen Ketelstraat.
Ketelstraat.
En we hebben daar nog steeds een winkel van Chasen. En daar kon ik toen mijn tweede winkel openen. Dat was wel redelijk spectaculair om als jochie daar op zo'n locatie zo'n winkel te openen.
Ja.
Ja, dat was vanaf het begin ook een enorm succes.
Toen was je 25.
Toen was ik toen 25.
Ja. En hoe was dat om dat te managen? Want in één keer moet je je aandacht over twee vestigingen verdelen.
Ja, dat was vanaf het begin. Arnhem was meteen de hoofdvestiging. Het was ook meer ruimte, et cetera. Mijn toenmalige vriendin die deed dan Apeldoorn nog. Ja, dus zo deden we dat. En, ja. Maar goed, je merkt natuurlijk wel dat dan de focus dus op dat Arnhem lag.
Ja.
Dus dat Apeldoorn. Dat, ja, maar goed, dat bleef goed doorgaan dat zij het runde. Dus dat zijn allemaal... lessen die je leert om dat steeds beter te managen. Want uiteindelijk ga je dan nummer drie. Hè, dat was dan 2 jaar later. We groeide overigens niet te hard. Laat ik zeggen, vergeleken met wat er toen wel in... wat er om je heen zag gebeuren.
Mm-hmm.
Waarvan ik me toen afvroeg, hoe kan het nou? Want ik doe het er goed. Waarom kunnen zij harder groeien als ik? Nou, okay, dat zag ik op een gegeven moment wel. Want dat ging natuurlijk op een manier die natuurlijk niet een hele sterke ondergrond had. En dan vaak klapten die ketens ook weer. En ik zat vrij conservatief in elkaar. Ik wist het eerst verdiend hebben en dan
het organische volgende. Groei.
Ja. Ja. En dat werd Utrecht.
Okay.
En daarna Amsterdam.
Oké. Okay.
Ja.
En was het allemaal nog in eigen beheer? Of had je toen al ideeën om het te gaan franchisen?
Dat was toen in eigen beheer. En vervolgens kwam het idee om te gaan franchisen. Dan kon je veel harder uitrollen.
Mm-hmm.
Dus toen hebben we eigenlijk vrij snel 10 winkels geopend. Dus toen zaten we 14 winkels. En uiteindelijk was die verhouding ook niet lekker. 10 franchises en 4 eigen winkels. Nou ja, daar voelde ik me ook niet comfortabel bij. Uiteindelijk heb ik er toen weer een aantal overgenomen. En zijn we vooral doorgegaan met eigen winkels.
En dat franchise heb je afgebouwd?
Ja, daar hebben we steeds meer overgenomen. En er zijn er nog steeds 2 van over. Okay. Dat is wel leuk.
Ja. Met dezelfde franchise-nemers ook nog.
Ja, dezelfde franchise-nemers als die tijd. Want ik wilde die know-how bewaren. Ook bewaren en bovendien, ja, die gasten zaten er goed in. Dan had ik er een uitstekende verhouding mee. Dus ik had ook geen reden om nou die winkel af te gaan pakken.
Nee.
Want zo voelde dat dan eigenlijk. Zeker toen het steeds harder ging natuurlijk met die winkels. Dus zijn we, met die 2 zijn we doorgegaan ook om die know-how te bewaren.
Mm-hmm.
En dat is ons later ook wel van pas gekomen.
Je zegt net van, er is natuurlijk demografisch wat gebeurd. De doelgroep toen je startte was vooral die jongere doelgroep. Qua merken is natuurlijk hoop gebeurd.
Ja.
Als je terugkijkt naar die ontwikkeling. Wat zijn dan de grootste veranderingen geweest?
Nou, onder meer... dat er natuurlijk in die hele retail een hele verticalisatie plaatsvond.
Mm-hmm.
En daar hebben we zelf natuurlijk al behoorlijk aan bijgedragen. Ik reisde uiteraard veel en ik zag toen in Amerika de Gap opkomen, et cetera. Je zag toch veel verticale A-labels. En in Europa had je eigenlijk alleen maar private labels. En dat was dan vaak 30-40% goedkoper, met een hoge marge. Dus dat was eigenlijk geen serieus merk.
Nee.
En ik vatte toen het idee op, ook omdat ik... aan de ene kant werkte ik heel veel met Jos en Rob samen om dat Gapstar van... dat ging van start. Nou, daar gaf ze ook heel veel input aan. En op een gegeven moment dan ga je ambiëren. Ja, maar dat kan ik zelf ook.
Ja.
En daarnaast zag ik dus in Amerika die ontwikkelingen van A-merken die verticaal georganiseerd werden. Ik dacht, nou, dat moet ik ook hebben. En toen hebben we Chasen gecreëerd.
Dat was in 92, dus eigenlijk 11 jaar na jouw start. Bijna 30 jaar.
Ja, ongelooflijk. Toen zijn we dat meer gestart en we hadden een aantal winkels. Ik weet niet hoeveel, toen hadden we misschien 10 winkels, ik kan het niet meer precies. Toen zijn we dat meer gestart, maar was ik meteen dat ik dat apart neerzette. Het mocht absoluut geen private label worden. Het moest een merk worden wat ik creëerde met mijn team naast de Score operatie.
Heette die winkels toen 100% Chase-In? Zoiets kwam er nog tegen?
Nee, dat herinner ik me niet. Maar we zijn toen naar Italië gegaan bij een goede fabriek. Ja. Ik had een hele goede graphic designer gevonden uit Zweden. Dus we hebben het gelijk vanaf het begin op A-niveau neergezet. Ook qua prijsniveau was het gewoon hetzelfde eigenlijk als de merken die ik op dat moment verkocht. En dat begon met een jeans collectie. Ja, en daar kwam natuurlijk heel snel van alles bij. Dus dat werd steeds professioneler. En dan is het over retailers gesproken vallen en opstaan. Want internet bestond toen nog niet. Dus je moest wel die know-how opbouwen van oké, hoe produceer ik, hoe bouw ik een collectie, whatever. Dat leerden we allemaal. En uiteindelijk werd het een steeds volwassener merk. En dat ging dus tussen die andere merken in binnen de Score. Met Score ging het ook bijzonder goed en bereiden we hard uit. Dus dat merk werd steeds bekender in Nederland tussen die andere merken in. Dus het was op een gegeven moment echt one of the brands.
Ja. Hoe reageerden die merkleveranciers daarop? Zagen ze als concurrentie? Of?
Nou ja, dat was altijd wel een bepaalde spanning natuurlijk. Maar zij zagen ook wel het nut ervan in. Want doordat ik dat Chase-In had, waren wij goed in staat om op toplocaties multibrand winkels te openen. Hmm. En dat ging met de normale marges, was dat vrijwel onmogelijk. Dus wij zaten op de beste locatie en nog steeds natuurlijk op de Kalverstraat, op de Herenstraat in Groningen, whatever. Dus wat dat betreft zagen ze wel het voordeel ervan. Want daardoor waren zij natuurlijk ook aanwezig op die winkelstraten.
Dus door de marge, de hogere marge die je maakt op Chase-In, dus op je eigen merk. Kon je eigenlijk de locaties financieren die je wilde hebben.
Ja, die combinatie die was wel perfect ervoor. Dus wat dat betreft hebben we altijd goed kunnen samenwerken met andere merken.
Ja. En heb jij en op een gegeven moment ga je dan ook echt eigen winkels starten met Chase-In?
Ja, dat wilde je natuurlijk ook. Hè, want ik wilde absoluut een multibrand. Ik wilde echt wel een grens hebben aan het volume van Chase-In binnen Score.
Dus op een gegeven moment was dat
echt een toom houden, want het ging zo verschrikkelijk hard.
Ergens las ik 40%.
Ja, 40-50%. Ja. Maar het dreigde daar echt overheen te gaan. Maar dat wilden we ook niet. Want we wilden echt Score een multibrand winkel houden. Ja. Ik wilde ook geen label Score of zoiets dergelijks hebben. Dus toen zijn we daarnaast Chase-In winkels begonnen. En omdat we natuurlijk alleen Chase-In binnen de Score distribueerden, versterkte dat elkaar alleen maar. Dus er zat op de Kalverstraat had je 2-3 winkels van Score en dan had je 1 winkel van Chase-In ertussen. Mm-hmm. Dat versterkt natuurlijk alleen maar het brand imago en het merk, ook binnen Score. Dus dat ging heel erg goed naast elkaar.
Want als je, we hebben afgelopen woensdag spraken we jou in onze clubhouse sessie.
Mijn eerste clubhouse ervaring.
Ja. En toen zei jij ook van dat Chase-In juist de goede kans heeft gekregen door Score en andersom ook. Dus het heeft elkaar enorm versterkt.
Nog steeds. Ja. Het versterkt elkaar. En dat is een hele goede balans. Waardoor je sterke marge kunt maken. Actueel kunt zijn.
Ja.
En op multibrand niveau op die goede locatie blijft zitten.
En wat is, als je nu terugkijkt, de kracht van Chase-In geweest? Dat je zo snel zo succesvol bent geweest?
Ja, ook een stuk sign of the time. We zaten natuurlijk, dat G-Star, dat werd natuurlijk heel erg populair. En Chase-In, dat was ook one of the brands. En dat werd ook gemaakt, gecreëerd door een waanzinnig team van mensen die het zelf waren. Hè? En dat voel je in zo'n product aan alle kanten. Ja. Ja, dus dat handschrift klopte, die collectie klopte. Daarbij kon je natuurlijk supersnel reageren. Ja. omdat het helemaal verticaal was en we deden geen wholesale of whatever. Dus we waren ook altijd retroactueel. Ja, dat ging als een jekker.
Je vertelde straks ook dat je in underwear in één keer hoog scoorde.
Ja, dat was ook onwijs populair. Op een gegeven moment belde René de Bruin van
Björn Borg.
Van Björn Borg. Maar hij zegt, Jan, jij bent gewoon met Jason nummer 2 achter Björn Borg met de underwear.
Ja.
Nou, we verkochten ook aantallen. Dat was echt bizar. Dus ja, daar werden we ook heel groot in.
Ja.
Toen waren er overigens veel minder merken die in dat type underwear zaten. Ja. Die boxershorts. Maar fijn, dus... Maar het was wel iets wat
onwaarschijnlijk. Gouden tijd. Heb jij toen ooit overwogen om door het succes van Jason meerdere eigen merken te lanceren? Of zeg ik?
Nou, we hebben wel wat gedaan, maar uiteindelijk leidde dat altijd te veel de focus af van wat we echt wilden. Dat was Jason heel sterk maken. En bovendien wilden we gewoon multi-brand karakter van Score goed bewaken. En dan heb je gewoon een aantal sterke merken nodig. Die moet genoeg ruimte geven.
Ja. Ja. In Clubhouse afgelopen woensdag sprak jij ook over de groei van Jason, met name in Duitsland.
Ja.
Met name door Shop & Shop.
Ja. We zijn ooit met dat Shop & Shop begonnen. Toen hadden we een enorme vraag uit binnen en buitenland om te gaan wholesalen met Jason. Maar daar zag ik niet zoveel in, omdat ik toen al voorspelde, dat wordt een eindig model. Dat wholesale, dat moeten wij niet willen. Het zit niet in onze genen en ik denk dat het ook weinig toekomst heeft. Omdat de eisen zullen steeds belangrijker worden naar fabrikanten toe.
De eisen van de retailers.
Van de retailer naar de fabrikant. Dat deden we zelf natuurlijk ook naar die merken toe. Dat was het risico gigantisch bij die merken neerleggen.
Ja.
Dat verzag ik ook voor de hele branche eigenlijk. Nou, dat is natuurlijk ook in extreme mate gebeurd. Maar op een gegeven moment kom ik jongens van Tilburg tegen.
Ja.
Het team van Tilburg. En die jongens die hadden bij ons stage gelopen, dus die kenden me goed. Nou, die wilden toch graag dat Jason hebben. Toen heb ik voorgesteld, ik zei, oké, dat lijkt me een hartstikke goed idee. Ik zei, maar dan doen we het zo. En toen kwam mijn franchise know-how, die we steeds bewaarden, goed van pas. Ik zei, luister, ik wil het doen. Ik zeg, maar dan wil ik gewoon een Shop & Shop hebben. Wij bouwen een winkel daar bij jullie bij Tilburg. Wij waren ook overigens destijds de eerste Shop & Shop daar.
Mm-hmm.
Ik zeg, maar EDI-koppeling. Ik zeg, we rule it. Wij organiseren, wij regelen alsof het een eigen winkel is. Alleen we factureren wel alles wat we sturen.
Ja.
Nou goed, die jongens kwamen natuurlijk... Ik zie, je kent de collectie, dus weet je, en als er iets echt tussen zit wat je echt niet wil hebben, dan neem ik wel terug. Maar ik ga niet een half jaar van tevoren inkopen en moeilijk doen, want dat zit niet in ons systeem. Nou, dat vonden zij een goed idee. En dat was vanaf het begin af een knaller. Dat liep meteen enorm goed.
Dat was de eerste plek waar het ook lag, buiten jullie eigen winkels om.
Ja. En kijk, het grote voordeel is natuurlijk, dat wordt natuurlijk, daar hebben we nu natuurlijk ook in Duitsland heel veel succes mee. Het grote voordeel is natuurlijk dat je weinig voorraadrisico hebt. Lage voorraad, enorme hoge doorloopsnelheid, bijna gegarandeerde hoge eindmarges. Want ja, als je slecht verkoopt, dan krijg je niet veel toegestuurd.
Nee.
En dus heb je een redelijk goede eindmarge, nooit hoge eindvoorraden. En als het hard gaat, dan komt er genoeg handel doorheen. Dus dan heb je hoge omzet en hoge marge. En dat is natuurlijk wel de nieuwe manier van wholesale. Nou, fijn. Dat was een enorm succes. Nou, toen volgden heel snel de andere weidewinkels in Nederland. Dat zijn dan een stuk of 30, waar we dan overal liggen. En dat zijn we op een gegeven moment dus in Duitsland gaan uitzetten. Maar dat was natuurlijk wat minder makkelijk, omdat daar het merk natuurlijk helemaal niet bekend was, zoals in Nederland.
Ja.
Dus dat heeft wel wat tijd gekost. Maar uiteindelijk is dat toch heel erg goed van de grond gekomen. Door een goed team en doordat we eigenlijk vrij lang vasthielden aan die positionering. Daar wilden we geen concessie aan doen. Dus dan heb je showroom in München en uiteindelijk zeg je tegen 8 van de 10 potentiële kandidaten, nou, dat gaan we niet doen. Maar uiteindelijk hebben we dat volgehouden liggen we nu op zo'n 250 verkooppunten. Ja, en het systeem, kijk, primair is natuurlijk een sterk merk. Laten we dat voorop stellen, daar begint het mee. Maar de wijze van werken is natuurlijk helemaal van deze tijd. Een sterke collectie, Wij regelen daar de hele voorraadstroom. En alles eromheen. En dat is voor retail natuurlijk ideaal. Want dan hebben ze weinig investeringen in de voorraden. Weinig risico. Ze betalen wel netjes. En in Duitsland met alles nog binnen 10 dagen. Ja. Hè? Nog steeds. Ze betalen netjes wat er afgestuurd wordt. Ja, en wij zorgen voor een goede doorloop. Daar zijn ze wel heel erg blij mee. Dus ook bij de KTAG, et cetera, die inkoopcombinaties, staan we heel hoog in die rankings. Ja, en dan gaat het natuurlijk steeds harder met aanvragen.
Ja.
Dus wat dat betreft hebben we een enorme ambitie in Duitsland. Wat zich nu ook begint waar te maken.
En naast die shop-shop, doe je daar nu wel wat wholesale?
Nee. We hebben aanvankelijk wel wholesale gedaan om het opgestart te krijgen. Ja. Maar uiteindelijk wilden we daar vanaf. Toen hebben we gezegd tegen de bestaande wholesale klantenlijst: het is of shop-shop of niet. Maar laat ons het nou maar eens even doen. En ja, zo hebben we het vertrouwen gewonnen. We hebben gezegd: oké, wat er nu hangt, dat nemen we terug. Laat ons nou gewoon dit zelf doen.
Zie je dat nou ook als toekomst voor multibrand stores? Dat eigenlijk een goede multibrand store eigenlijk alleen shop-shop heeft van andere merken?
Ja, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat het belangrijk is in ieder geval om voor multibrand store dat die merken goed zichtbaar zijn. En zeker als je dan in de warenhuis achterkomt, dan heb je natuurlijk veel meer ruimte om echt een shop neer te zetten. Ja, ik denk dat het voor die retailer wel steeds belangrijker wordt om dat die merken gewoon hun eigen shop runnen, zeg maar.
Nou, heeft de fashion platform Zalando jullie genoemd als een van de snelst groeiende jeansmerken in Duitsland.
Ja.
Dat zal jou geen windeieren leggen, denk ik.
Nee, wat dat betreft kwam die lockdown was natuurlijk heel vervelend voor de hele retail, hè, ook voor ons. Ja. Alleen, ja, wij zijn online zeer sterk ontwikkeld al vele jaren. Dus daar hebben we natuurlijk wel, voordeel mee gehaald. En wij waren met Zalando eigenlijk ook al bezig om een eigen platform te creëren binnen Zalando.
Ja.
En ook daar wilden we van de wholesale af. Luister, laat ons het. Wij willen het gewoon echt zelf doen. En dat was nou net na 2 jaar voorbereiding klaar op 1 april 2020. Nou ja, het ging net die lockdown in overal. Ja. Dat is gevolgd dat natuurlijk ook bij Zalando nog veel meer, dat nog veel meer bezocht werd als daarvoor.
Ja.
Wij lagen bij, van veel shops, maar die lagen natuurlijk voor groot deel stil. Het bezoek op Zalando was gigantisch. En wij zaten daar, precies zoals we eigenlijk altijd gedaan hebben, gepositioneerd tussen de al bekende merken in. Ja, dus dat heeft ons geen windeieren gelegd.
En in meerdere landen dus?
Inmiddels in 7 andere landen.
Ja.
Waar we het steeds verder uitrollen.
En dat is ook de toekomst van Chasin, wat jullie betreft. Als je het hebt over toekomstvisie, dat je naast Duitsland ook andere Europese landen gaat oppakken. Met shop-shop.
Ja. We focussen nog steeds heel erg op Duitsland.
Ja.
Dat willen we heel sterk ontwikkelen. En dat gaat nu ook heel erg hard. Online zijn we nu al aanwezig in 7 andere landen. Ja, dan zal het shop-shop gaat langzaam dadelijk ook wel in andere landen opgezet worden.
Dus als je nu terugkijkt, hè, dus ik ben in 81 met Score begonnen, in 92 met Jason. Achteraf gezien een waanzinnige zet geweest. Had Score nu nog bestaan als je Jason niet had gehad?
Nou, daar heb ik grote twijfels over.
Ja,
ik denk dat het in de afgelopen tijd is natuurlijk best wel in de retail best zwaar geweest.
Ja.
Hè, met de online omzet die natuurlijk steeds verder toenamen, waar we zelfs ook heel erg actief in zijn. Huren bleven nog wel op een hoog niveau hangen. Maar goed, die correctie hebben we natuurlijk nu inmiddels bijna gehad. Dat gaat weer naar normalere niveaus toe. Dus wat dat betreft wordt retailer weer veel interessanter.
Ja.
En het zal er weer veel beter rendementen in de retail zullen behaald gaan worden. Maar ik denk dat het zonder chasing, zonder verticale verhaal in de retail, dat is wel heel moeilijk geworden. Zeg.
Maar andersom, zonder Score had chasing waarschijnlijk geen bestaansrecht gehad. Chasing is wel groot geworden, ook door Score.
Nee, maar het heeft elkaar natuurlijk enorm versterkt. Ja. En dat doet het nog steeds.
Ja. Als je die doelgroepen bekijkt, hè, van Score en Chasen, zijn dat dezelfde doelgroepen? Of is Score of is Chasen voor een jongere doelgroep dan Score?
Nee. Nee. Die doelgroepen liggen niet zo ver van elkaar af.
Dan heb je net over de huurprijzen. Door corona is natuurlijk behoorlijke druk erop gekomen. Denk je dat, je noemt het net een correctie. Is dat nou tijdelijk of denk je dat dat wel voorlopig zo blijft?
Nou, dat blijft wel zo.
Ja.
Ja. Nee, wij hadden wij voeren al jarenlang een beleid van okay, dat we nou minder winkels willen. En online natuurlijk steeds groter aandeel wordt. En shoppen, dat dat steeds groter wordt. Dus wij verlengden onze huurcontracten elke keer maar met maximaal 2 jaar. Ja. Of laat ik zo met een break na 2 jaar. Omdat we ook zagen dat die prijzen die aan het dalen waren. En onze verwachting ook was, ja, dat gaat echt steeds verder omlaag. Dus we willen elke keer aan de bal zijn. Wat betreft de hoogte van de huurprijs, dat we kunnen sluiten of lagere prijzen. Ja, door corona is natuurlijk daar gigantisch druk komen staan. Zodat de prijs wel omlaag moesten. Mm-hmm. Dat ze nu niet meer konden permitteren om te zeggen, nou, er komt wel weer iemand die enorme prijs betaalt. En dat was ook hard nodig, want laten we wel bezig, als je naar de prijsniveaus kijkt van 2000 en 2019, dan was dat prijsniveau, ondanks dat internet natuurlijk inmiddels meer dan 30% van de distributie voor zijn rekening neemt, waren die prijzen nog steeds op een krankzinnig hoog niveau ten opzichte van 2000.
Ja.
En dat is mogelijk geweest door een stuk verticalisering. Maar ja, op een gegeven moment hebben we alles gehad. Ja. En winkels, die zijn nog steeds heel erg belangrijk. Maar dat is bij lange na geen 100% meer van de distributie.
Nee.
En dat zal het niet meer worden. Dus die prijzen moesten wel omlaag. En dat is nu echt aan het gebeuren.
En je had het in ons voorgesprek ook over de margedruk door de btw-verhoging in
2013. Ja, maar dat is al lang geleden. Dat is
niet meer, voelt niemand meer.
Niet meer zo belangrijk.
En personeel, hè? Als we naar personeel in de winkel kijken, hoe makkelijk of moeilijk is voor jullie om daar de juiste mensen te krijgen?
Nou, wij spreken altijd over medewerkers. Ja,
medewerkers.
Is voor ons. Het is nooit makkelijk. Hè? Maar het is net als een beetje vergelijkbaar met voetbal. Het is natuurlijk recruteren, een aantrekkelijke werkomgeving bieden, uitdagingen. En binnen Score hebben we altijd, binnen Score en Chase hebben we altijd een enorme goede sfeer gehad. En een enorme betrokkenheid van alle medewerkers. En dat betaalt zich altijd uit. En heel veel competitie daarbinnen. Ze kunnen prijzen winnen. Teams die gaan nog altijd, de beste teams, die kunnen nog altijd de prijs winnen om naar New York te gaan. Mm. Hè? Maar met name die betrokkenheid is heel erg belangrijk, waardoor je gewoon toch altijd wel, en een duidelijke focus van de formule natuurlijk, waardoor je altijd wel goede mensen kunt krijgen. Maar goed, daar heb je ook goede mensen voor nodig om dat te realiseren.
Ja. Is er veel verloop of heb je ook wel mensen die echt lang blijven?
Wij hebben mensen die ook heel erg lang al in het bedrijf hebben. Okay. Ja, maar een goede balans.
Ja.
Ja, wat dat betreft is het natuurlijk eigenlijk dat vind ik een leuke vergelijking met voetbal, hè? Met een voetbalteam, daar zie je vergelijkbaar.
Ja.
Je hebt daar een goede balans nodig in. Leeftijdsopbouw, ervaring. Je moet aantrekkelijk zijn als team om dat de beste naar je toe komen. En dat moet samenspelen.
Ja.
Dus cultuur is heel belangrijk. Mensen moeten bij die cultuur passen.
Je zit nu 40 jaar in de jeansmarkt.
My god, ja.
Man. Als je in die 40 jaar terugkijkt, wat zijn dan belangrijke ontwikkelingen geweest in merken of in consumentengedrag of in doelgroepen? Er is natuurlijk enorm veel gebeurd.
Ja, er is natuurlijk onwijs veel gebeurd. Kijk, demografisch is het natuurlijk een veel bredere doelgroep geworden. In die tijd was het echt nog een jongere formule. Ja, dat is natuurlijk echt wel veranderd. Dat is natuurlijk een hele brede groep die branded jeans koopt. Maar we hebben natuurlijk allerlei ontwikkelingen gezien op retailgebied. We hebben We hebben sterke merken gezien. We hebben de opkomst van Inditex gezien. Ja. We hebben enorme ontwikkelingen op allerlei gebieden gezien. Er is heel veel veranderd. En andere dingen beginnen belangrijk te worden. Hè. Duurzaamheid begint steeds belangrijker te worden. En terecht de inzichten maatschappelijk veranderen op dat gebied. Dus wat dat betreft liggen er ook weer genoeg uitdagingen.
Mm-hmm. Als we over die duurzaamheid hebben, de MVO, dat staat hoog op de agenda. Zeker in fashion.
Zeker in Duitsland.
Ja, en waar liggen jullie speerpunten erbij?
Daar zijn we sterk mee aan het ontwikkelen. Dat we dat goed voor elkaar hebben. En de ambitie is om nu binnen enkele seizoenen ook volledige transparantie te hebben in de hele geschiedenis van het product. Oftewel dat men kunt checken waar het gemaakt is, et cetera, et cetera. Waarmee je gewoon transparantie geeft. Mm-hmm. En op een hele verantwoorde manier met die productie omgaat.
Ja. Jij hebt een poos geleden de algemene leiding overgedragen aan Frank Huisman. Dus ja. Die is nu CEO, ook al lang werkzaam bij jou. Hoe verhoudt jullie, wat is jouw rol in het bedrijf?
Ik ben officieel chairman.
Chairman, wauw.
Nee, ik heb de leiding 2 jaar geleden aan Frank overgegeven. Daar hebben we dan Ron Hemmer als CFO naast lopen.
Hans Hunkemuller, man.
Voor een paar dagen. Dat is het Champions League niveau.
Ja.
En die twee kunnen fantastisch samenwerken. En Frank die is ook heel sterk in sterke teams bouwen.
Mm-hmm.
Heeft een hele sterke visie op de markt. Heeft heel lang naast me heen gelopen. Zodat wat dat betreft qua visie wel redelijk op één lijn liggen. Hoog opgeleid, wat tegenwoordig natuurlijk ook wel van enorm belang is door alle ontwikkelingen online. Het aantal kanalen waarover tegenwoordig verkocht wordt. Ik roep wel eens van, kijk, toen ik de leiding volop had en in onze gouden jaren, toen was het relatief vrij eenvoudig. Je had winkels. Je creëerde collecties, je kocht collecties in, goede mensen erin, deur open en
gaan.
Hoppakee, daar ging het. Dat is natuurlijk voorbij.
Ja.
Het is een technologisch hoogstandje geworden. Tech business geworden. Met al die kanalen, et cetera, waardoor de spullen verkocht worden. En dat neemt alleen maar toe. Ja, daar is natuurlijk een enorme know-how voor nodig om dat allemaal, dat overzicht te houden en te ontwikkelen.
Mm-hmm.
Dus wat dat betreft is het in zeer goede handen bij Frank en Ron.
Hoe is het voor jou om los te laten? Kun je loslaten?
Ja, heb ik eigenlijk altijd wel redelijk goed gekund.
Nee.
Het is vooral zaak om een heel goed team om je heen te bouwen.
Nee.
En als dan de goede mensen op de goede plek zitten, en dat had ik ook in de vele jaren daarvoor, dat ik eigenlijk relatief op afstand de boel bestuurde. Het gaat uiteindelijk toch om de grote lijnen en om de strategie. Nou, die moet kloppen.
Ja.
En uiteraard moet je dan hele goede mensen hebben die het allemaal kunnen uitvoeren. Dus wat dat betreft, dat afstand nemen, dat gaat me best redelijk af. Ik volg het wel dagelijks. Dan heb ik één keer in de week goed overleg. En ik kom nog wel regelmatig hier bij Jason op kantoor. Dus ik volg alle ontwikkelingen. Dat vind ik heel leuk. Maar operationeel ben ik nergens meer bij betrokken. En dat bevalt mij steeds.
Kijk. Als je nu naar de toekomst kijkt, hè, van Score en Jason, waar staan de merken dan over 5 jaar?
De merken of
in de winkels, whatever.
Ik denk dat we dan
naar de winkelketen Score en merk Jason.
Ja. Ik denk dat Score misschien nog wat minder winkels, maar dat dat heel sterk aanwezig blijft in Nederland. En dan word ik steeds meer geïnvesteerd weer in de winkels. We hebben ook een geweldige winkel geopend in de Mall of Netherlands. Ja, dat gaat als voorbeeld dienen voor de ontwikkeling van de rest van de winkels. Ja, en ik denk dat Jason een enorme toekomst tegemoet gaat in Duitsland, in de daglanden, ja, Europa.
Ja.
Maar vooral focus in Duitsland nu. Ja. Eerst heel erg groot worden in Duitsland. En alles wijst erop dat dat aan het slagen is.
Het begint om te glunderen.
Ja, maar het is iets wat je natuurlijk al heel lang mee bezig bent op een toch wel een vernieuwende manier.
Ja.
En dan is het wel mooi om te zien dat het allemaal van de grond begint te komen. Ja. We hebben een fantastisch team in Duitsland. Ja, de leiding hier zit goed in elkaar, maar dat is ook door Frank opgezet. En ja, dat ontwikkelt zich heel sterk. Dus ik denk dat het heel erg hard gaat.
Mooi. Als jij nu terugkijkt naar die ruim 40 jaar werken in retail, wat zijn dan voor jou belangrijkste kantelpunten geweest die jouw carrière en jouw bedrijf hebben ontwikkeld?
Nou, hele belangrijke punten. Doelgroep. Positionering, verticalisering, ja, en online ontwikkelingen. Dat zijn wel een paar
en de keuze
hele belangrijke keuzes geweest.
Ja, en de keuze om Jason te starten.
Ja, maar dat bedoel ik met verticalisering. Okay, omdat merk Jason, en ook met positionering, omdat merk Jason zo in de markt te zetten dat je niet als private label, maar een sterk merk. En dat goed positioneren, dat is wel key geweest.
Ja. Als we dan kijken naar andere retailers of andere ondernemers, wie hebben jou dan in jouw carrière geïnspireerd? Of waar haal je nog steeds inspiratie uit?
Wow, ja, je kijkt. Ja, ik heb altijd veel gereisd en je kijkt natuurlijk in allerlei markten internationaal. Dus dat wisselt wel steeds. Destijds, wat ik zei, de gap destijds kwam op.
Ja.
Daardoor had ik nog sterker het idee, want ik moet echt, dit moet ik gaan doen. De ontwikkeling op de jeansmarkt, G-Star, dat was natuurlijk een geweldig succes geweest. Het was natuurlijk prachtig om bij betrokken te zijn. Ja. Ik kan niet echt namen noemen.
Nee,
van, okay, die hebben me gesproken. Ik heb heel veel waardering voor veel mensen.
Ja.
Maar de ontwikkelingen die zie je door reizen, door lezen. Door, hè?
Ja. Mooi.
Daar haal je gewoon je know-how uit waarop je visie baseert.
Ja. Ik wil jou hartelijk danken voor jouw rietenlessen en jouw bijdrage aan de 51ste editie van de Rietrens podcast.
Nou, graag gedaan.
Ik wil,
mooi dat er toch van gekomen is.
Ja, zeker. Het heeft even geduurd. Aan alle luisteraars van deze podcast, dank jullie wel voor het luisteren. Abonneer je nu op de Rietrens podcast en luister naar de rietenlessen van opvallende retailers. Kijk voor meer informatie op rietotrends.nl. Jan, hartelijk dank.
Graag gedaan.